Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Ja, vandaag gaan we weer kijken naar de bediening van leraar. We gaan verder in de serie over de vijfvoudige bediening en we gaan het hebben over de leraar. Nou, in de Bijbel zijn een heleboel voorbeelden van leraren, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Vandaag wil ik je 7 punten aanreiken of kenmerken over wat een leraar is. En ik denk dat ik wel een redelijk leuk en verrassend voorbeeld heb van een vrij onbekende leraar. Maar er zijn veel leraren, ook in het Nieuwe Testament. Jezus zelf wordt de leraar genoemd. In Johannes 3, vers 2 noemt Nicodemus hem de leraar door God gezonden, die de woorden van God onderwijst. Hij noemt zichzelf zo in Johannes 13, vers 13. En ook in Marcus 1, vers 22. Dan zie je dat de mensen staan versteld van zijn onderwijs, want hij onderwees hen als iemand met gezag en niet zoals de schriftgeleerden. Nou, het is super mooi om te zien dat Jezus was geen theoloog. Jezus had geen sprekerscursus gedaan. Maar toch predikte hij het evangelie. Hij predikte de woorden van God. Waarom? Hij zei het zelf in Lucas 4, ik ben gezalfd met de Heilige Geest. Waarom? Om het goede nieuws te prediken. En ook op andere plekken in de evangelie zie je dat hij regelmatig van plek naar plek reist. En één daarvan is, even uit mijn hoofd gezegd, Marcus 1. Dat zijn discipelen hem komen zoeken en dat hij stille tijd aan het houden is. En dat zijn discipelen zeggen, er zijn allemaal mensen voor u. En dat Jezus zegt, nee, ik ga door, want hiervoor ben ik gekomen om het goede nieuws te prediken. Nou, Jezus was gezalfd, bekrachtigd met de Heilige Geest. En dat is denk ik een hoofdkenmerk van wat een leraar is. En voor elke andere bediening in de vijfvoudige bediening is dat er een zalving is van de Heilige Geest op het leven van diegene om daadwerkelijk die bediening uit te oefenen waartoe ze ook geroepen zijn en aangesteld door Jezus Christus. Ook Paulus was zo'n apostel en een prediker en leraar, zegt hij over zichzelf in 1 Timotheüs 2, vers 7. Van het evangelie voor de heidenen. Hij was aangesteld door Jezus Christus. Hij was een instrument in de handen van de Heer, waaronder een van zijn bedieningen was leraar. En ook Jezus was de leraar. En zo mooi, Marcus 1, vers 22. Hij onderwees als iemand met gezag en niet als de schriftgeleerden. Een theologieopleiding, een sprekerstraining, een cursus hermeneutiek, een cursus exegese. Het maakt je allemaal meer bekwaam en het geeft je meer kennis, maar het maakt je nog niet een leraar. Het is puur en alleen de roeping van Jezus Christus en de zalving van de Heilige Geest. Nou, ik geloof dat de bediening van leraar ontzettend belangrijk is in jouw persoonlijke leven. Zoals ik vorige week heb uitgelegd, geloof ik dat iedere herder in ieder geval het woord moet kunnen onderwijzen en moet kunnen bestraffen en vermanen en weerleggen wanneer nodig. Dus daarvoor moeten ze onderlegd zijn in het woord. Maar dus herders hebben in een bepaald opzicht ook leraarschap over zich. Maar er zijn ook leraren die geen herders zijn. Je ziet dat bijvoorbeeld in Antiochië in Handelingen 13, dat er allerlei leraars daar ook verzameld zijn. En waarom geloof ik dat het zo belangrijk is dat je goed leraarschap in je leven hebt, is omdat een leraar in staat is om niet alleen het woord van God uit te leggen, maar ook door de zalving van de Heilige Geest jou een openbaring te geven over wat de toepassing is van dat woord van God in je eigen leven. En waarom het zo belangrijk is, kan je bijvoorbeeld zien in 2 Timotheüs 4, vers 3, waar Paulus zegt, er zal een tijd komen dat de mensen, de schapen, de kudde, de gemeente, ze zullen de gezonde leer niet meer verdragen, maar zullen voor zichzelf leraars verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Dat laat zien dat jij als schaap, om het zo maar even te zeggen, jij als gelovige hebt een tool in handen waarmee je gevoed wordt. En als je niet gevoed wordt met het ware woord van God en in plaats daarvan juist leraars voor jezelf verzamelt, dan loop je een enorm risico om te gaan dwalen. Wat je namelijk hoort, beïnvloedt en infiltreert je denken, zowel op een goede manier als op een slechte manier. Als het gaat over dwalen, dan zegt Paulus in Galaten, zegt hij tegen hen, wie heeft u betoverd? Dus er kan een leraar zijn met een zalving van de Heilige Geest en er kan een leraar zijn met een demonische kracht. En beide hebben invloed in je denken, in je handel, in je wandel en in je leven. Nou, begrijp dus wat de impact is van een leraar. Kies niet zomaar allerlei verschillende leraars uit. Heel veel mensen zeggen, ik luister naar die, want die vind ik fijn om naar te luisteren. Dat is zeker niet altijd een goede toetssteen om aan te houden. Wees er voorzichtig in, zeker in tijden van YouTube, Spotify, video's en podcasts. Niet iedereen met een microfoon heeft ook daadwerkelijk een ministry. Dus wat je hoort beïnvloedt je denken. Dus kijk naar de vrucht van iemands leven. Kijk naar de vrucht van iemands karakter. Kijk naar de vrucht van iemands bediening. Let op de uitkomst van hun wandel. En niet alleen in een bepaald moment, maar over een langere tijd. En ga na of iemand ook daadwerkelijk de kenmerken afvinkt, om het maar even zo te zeggen, van een Bijbelse leraar. En als wij, ik zeg het wel vaker, Naline en ik, als wij onze kinderen niet indoctrineren, dan doet de wereld het. Dus je wordt sowieso op een bepaalde manier geïndoctrineerd. Waarom doet de LHBTQI-community nog steeds alsof ze te weinig aandacht hebben? Omdat ik geloof dat het een indoctrinatieagenda is. Ze hebben al zebrapaden, vlaggen, er is zelfs een hele maand die er nodig is om deze agenda in je denken te pushen. Hetzelfde geldt voor geweld, hetzelfde geldt voor andere vormen van onreinheid. Ze worden door je strot geduwd in deze wereld. Daarom is het zo belangrijk dat je gevoed wordt met het echte woord van God. Nou, ik wil je 7 kenmerken gaan noemen van een leraar. Er zijn er veel meer, maar we hebben niet zo lang altijd, dus ik wil het kort en krachtig houden. Ik wil je 7 kenmerken geven over de leraar aan de hand van Apollos. En Apollos, zegt Handelingen 18, was een zekere Jood. Ja, het is geen hele bekende leraar. Ik denk dat het wel een leraar is waar redelijk wat over te vinden is in het Nieuwe Testament, onder andere in de Korintiërsbrief. Maar er is ook in Handelingen 18, en daar gaan we lezen, dat hij een zekere Jood was van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst. En hij was een welsprekend man die kundig was op het gebied van de schriften. En hij kwam in Efeze aan. Nou, als het gaat over de bediening van een leraar, wil ik je 7 kenmerken noemen aan de hand van Apollos. Nogmaals, er zijn er meer. Maar dit is in ieder geval een mooi stukje Bijbel, Handelingen 18, om dat wat kenmerken uit te halen. Apollos, die kwam in Efeze aan. En je ziet in vers 27 dat hij ook naar Achaia reist. En als je de Korintiërsbrieven leest, dan zie je ook dat Paulus hem aanhaalt als een leraar, als een prediker. Dus hij was zowel in Achaia als in Efeze als in Korintiërs. Een echte lerarenbediening in de vijfvoudige bediening in het lichaam van Christus is kerkoverstijgend. Het is niet alleen gebonden aan één plek, maar reist rond langs verschillende kerken. Waarom? Om het woord van God te onderwijzen en om mensen te helpen openbaring te krijgen over wie Jezus is en over wat het woord van God inhoudt. Dus dat is het eerste kenmerk van een leraar in de vijfvoudige bediening, is kerkoverstijgend en die reist rond, net als alle andere bedieningen, met uitzondering van de herder. Want de herder is daar waar de kudde is. Nou, het tweede kenmerk van een leraar is dat hij kundig is. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is als het gaat. Dat gaat voor elke bediening, gaat dat op. Maar zeker voor de bediening van leraar is dat iemand kundig is op het gebied van de schriften. Zoals Handelingen 18, vers 24 zegt, hij was een welsprekend man. Hij was kundig op het gebied van de schriften. Er zijn een heleboel mensen die geven, even gechargeerd gezegd, die geven soms maar hun bek een douw. Ze hebben ergens iets gehoord op een podcast en dat vonden ze mooi klinken. Dus nu gaan ze dat herhalen. Als iemand het woord van God onderwijst, dan moet hij kundig zijn in de schriften. Begrijpen hoe de Bijbel in elkaar steekt. Heel veel mensen prediken mooie verhalen, inspirerende quotes. En daar hoeft op zichzelf niks mis mee te zijn. Maar een leraar onderscheidt zich van deze andere sprekers, omdat hij echt een woordbediening heeft. Hij begrijpt hoe de Bijbel in elkaar steekt. Weet de verbanden op de juiste manier te leggen, is daar kundig in en ook vaak geschoold, al dan niet door zelfstudie, om dat ook daadwerkelijk over te brengen. Als iemand alles behalve het woord predikt, is het geen leraar, maar een motivational speaker. Heel veel kerken prediken mooie gedachtes, mooie ideeën, a few thoughts. Ik geef je een paar mooie gedachten voor deze week, maar ze prediken niet het woord van God. Het zijn gewoon motivational speakers. Het is een groot verschil. Een leraar predikt echt het woord van God en is kundig op het gebied van het hele woord van God. Alle schriften ook. Deze Apollos, die had het Nieuwe Testament nog niet. Dus hij predikte vanuit de schriften, vanuit de Torah, vanuit de profeten, predikte hij wie Jezus Christus was. Ja, dat is fantastisch. Als je vanuit het Oude Testament Jezus Christus kan afschilderen, je ziet dat ook even later in vers 28 van Handelingen 18, dat hij vanuit de schriften bewijst dat Jezus de Christus is, de Messias. Dus hij was kundig. Nou, het derde kenmerk van een leraar is dat hij welsprekend was. Dit is een interessante. Handelingen 18, vers 24 zegt dat Apollos was een welsprekend man. Nou, het kan zeker een eigenschap zijn. Ik denk ook, hoe zou ik dat eens zeggen? Dat een goede leraar is ook in staat om de mensen die naar hem luisteren op een bepaalde manier geboeid te houden. Hij is wel sprekend. Dat betekent dat het boeiend is om naar iemand te luisteren. Ik moet daar wel een kleine clausule bij geven. Hoe zeg ik dat? Een kleine side note. Namelijk Paulus, die zegt over zichzelf dat hij niet zo heel welsprekend was. Bijvoorbeeld in 2 Korinthe 11 vers 6. In 1 Korinthe 2 vers 1 tot en met 3 zegt hij, mijn spreken was niet van menselijke wijsheid. Met andere woorden, het was niet mooi om aan te horen. In Handelingen 20 vers 7 kunnen we zelfs lezen dat er iemand in slaap viel tijdens zijn prediking. Dat was overigens niet omdat hij zo saai predikte, maar omdat het gewoon heel lang duurde. Dus welsprekend is niet altijd de toetssteen. Maar ik denk voor een goede leraar dat het wel belangrijk is dat iemand welsprekend is, zodat mensen ook geboeid zijn en mensen ook daadwerkelijk dat kunnen ontvangen uit het woord van God. Nou, het vierde wat je ziet is dat hij in de weg van de Heere onderwezen was en dat hij vurig van geest was. Hij was in de weg van de Heere onderwezen. Dat slaat terug op dat stuk dat hij kundig was op het gebied van de schrift. Hij had een leraar gehad. Een goede leraar heeft ook zelf een leraar. Maar hij was ook vurig van geest. Hij was bevlogen. Nogmaals, dat slaat terug op die kracht van de Heilige Geest, die zalving van de Heilige Geest. Als hij sprak, dan was het niet gewoon halalalalop. Nee, er zat kracht achter. Er zat kracht in de woorden die hij sprak. Er was een zalving op en die kwam in de harten van de mensen. Nou, en dan zie je in vers 25 dat hij nauwkeurig de zaken van de Heer onderwees. Aan de ene kant is hij kundig op het gebied van de schriften, maar hij was ook nauwkeurig. Nou, als je een goede leraar bent, dan ben je ook nauwkeurig in het onderwijzen van het woord van God. Dan pak je niet zomaar een vers uit de context en dan gooi je dat tegen iemand aan. Nee, dan pak je de hele lijn van de Bijbel, je pakt de context van de tekst en je predikt wat die tekst daadwerkelijk zegt en niet wat jij wil dat die zegt. Het vraagt tijd, studie, aandacht en inzet om te ontdekken wat het woord van God bedoelt. En ik geloof, bij een goede leraar is er geen speld tussen te krijgen. Dus een leraar is niet alleen kundig in het woord van God, maar hij is ook nauwkeurig in het uitleggen ervan. Zowel in oud-testamentisch als in nieuw-testamentisch. Dus kenmerk 1 is, hij is kerkoverstijgend. Kenmerk 2, kundig op het gebied van de schriften. Kenmerk 3, welsprekend, of in ieder geval een zalving van de Heilige Geest. En nummer 4, hij is nauwkeurig in het uitleggen van het woord van God. Ik geloof, bij een goede leraar is er geen speld tussen te krijgen. En ik geloof dat dat ook, dat zie je ook vaak, zeg maar, als echte Bijbelse leraars vervolgd worden, worden ze nooit zozeer vervolgd om dat wat ze prediken. Want iedereen weet van, oké, ten diepste, dit is gewoon het woord van God. Ik kan er niks tegen inbrengen, ik kan er niks tussen krijgen. Maar dan worden ze vaak vervolgd om allerlei verschillende randzaken. Nou, ik gaf hem net al per ongeluk weg, maar kenmerk 5 is dat een goede leraar altijd blijft leren. Apollos was in vers 25, kan je lezen, hij was in de weg van de Heer onderwezen. En dan komt hij, en dit is interessant, want dan komt hij in Efeze aan en dan begint hij te prediken. Dus hij was vurig van geest. Hij sprak en hij onderwees nauwkeurig en had een grote vrijmoedigheid. Hij begon vrijmoedig te spreken in de synagogen. En dan staat er in vers 26, en toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen ze hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Ik vind het zo mooi. Apollos was gewoon een leraar, een rondreizende leraar, een prediker van het woord van God. En dan zijn er Aquila en Priscilla, gewoon twee huisgroepleiders. Twee mensen die hun huis openstelden om andere mensen te bemoedigen en te zegenen. Zij nemen hem apart en zij leggen hem de weg van God nauwkeuriger uit. Zij begonnen hem verder te onderwijzen. Kenmerk 5 van een goede leraar is dat hij ten eerste zelf onderwezen wordt door leraren, maar ook open staat voor feedback van andere mensen. Een goede leraar blijft altijd leren. Apollos was nauwkeurig, maar de twee huisgroepleiders Priscilla en Aquila legden hem de weg van de Heer nog nauwkeuriger uit. Is dat niet mooi? Nou, en dan kenmerk 6 van een goede leraar is dat er altijd een vrucht is van de lerarenbediening. Er is altijd een vrucht bij de mensen die naar hem luisteren. Er komt een geloof in hun hart. Ze worden opgebouwd in hun geloof. Ze merken dat het invloed heeft in hun levenswandel. En daar komt vanzelf een bepaalde aanbeveling uit. Een goede leraar wordt aanbevolen. Als iemand je een boek geeft van een prediker en die zegt, dit boek moet je eens lezen, want het heeft mijn leven veranderd, of mijn blik op dit veranderd, of mijn blik op dat veranderd, neem het zeker te weten aan. Want dan is het onderwijs van diegene heeft daadwerkelijk impact gehad in het leven van een ander. Een goede leraar krijgt aanbevelingen niet omdat ze losgepeuterd worden door de leraar zelf. Er zijn ook een heleboel mensen die hebben allerlei boeken. En in die boeken worden allemaal aanbevelingen gedaan en voorwoorden, of hoe je dat ook noemt, van allerlei andere predikers. Maar simpelweg omdat er vrucht is in het leven van diegene zijn luisteraars. Iemands leven verandert. En dat zien anderen. En ze ervaren dat. En dat trekt hen aan. Nou, hoe kom ik bij die aanbeveling? Je ziet in Handelingen 18 dat Apollos in vers 27 op een gegeven moment naar Achaïe wilde reizen. De broeders bemoedigden hem en schreven aan de andere discipelen in Achaïe dat zij hem moesten ontvangen. Dus de mensen in Efeze schreven brieven naar de discipelen in Achaïe en zeiden, ontvang deze man, want dit is een leraar van God. Hij kreeg een aanbeveling. Waarom? Omdat er vrucht was op zijn bediening. Nou, de laatste en een van het belangrijkste kenmerk van de lerarenbediening, geloof ik, is, kan je lezen in vers 28, dat Apollos in Achaïe aankomt en dat hij de Joden krachtig in het openbaar bestreedt. Nou, hoe deed hij dat? Door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. Paulus die zegt ook in 1 Korinthe, ik denk 1, 2 of 3, in ieder geval in die regio van hoofdstukken, zegt hij, ik heb niet met een veelheid van wijsheid van woorden gesproken, maar enkel en alleen Jezus Christus en die gekruisigd. Ik heb hem afgeschilderd voor u, alsof die daar ter plekke gekruisigd is. Het is zo belangrijk dat de prediking van een leraar altijd naar Jezus Christus wijst. Ik geloof dat dat trouwens voor elke bediening geldt. Maar ook de leraar heeft nog wel eens de neiging om allerlei verschillende zijpaadjes te nemen en allerlei verschillende tijdslijnen te ontvouwen, waardoor ze soms wel eens vergeten waar het echt om draait. En dat is dat Jezus Christus gepredikt wordt en die gekruisigd. Hij zal altijd het centrum moeten zijn en vanuit de schrift ook bewezen moeten worden dat hij daadwerkelijk de Christus is. Die tekst waar ik net over had is 1 Korinthe 2 vers 1 en 3. Of 1 tot en met 3, waarin Paulus zegt, ik heb Jezus Christus gepredikt onder u en die gekruisigd. Dat is waar een leraar altijd naar moet wijzen. Elke preek, elke studie moet iets in zich hebben dat het geheel wijst naar wie Jezus Christus is. Want hij is onze leidsman en de voleinder van het geloof, zegt de Bijbel. Als we hem niet meer als voorbeeld hebben, dan is ons hele geloof leeg en doelloos. Nou, ik wil nog afsluiten met een aantal belangrijke opmerkingen voor hoe jij aan zou moeten kijken tegen een leraar. Nou, het geldt net als bij alle andere bedieningen. Iemand met een onderwijsgave is niet direct een leraar. Iemand die een keer een altar call doet, is niet gelijk een evangelist. Dus geef niet iedereen zomaar het label van een leraar. Het tweede, waarvan ik denk dat het belangrijk is, is dat de Bijbel zegt dat we ook delen in het stoffelijke. 1 Timotheüs 5 zegt, laat de ouderlingen die goed leiding geven dubbele eer ontvangen. Vooral degene die prediken en onderwijs geven. Want de arbeider is zijn loon waard. Galaten 6 vers 6 zegt, laat wie onderwezen wordt in het woord deel hebben met hem die onderwijst hebt. En op een andere plek staat dat als een... die schiet me nou te binnen. Als een prediker deelt in het geestelijke, een leraar, dat wij ook met die leraar delen in het stoffelijke. Met andere woorden, een leraar komt en hij onderwijst ons en wij ondersteunen diegene en voorzien diegene in het levensonderhoud. Realiseer je wat voor een werker nodig is om een preek te geven van 1 of 2 uur of een, stel je voor, een studiereeks van 10 avonden. Als je naar het LOI gaat om daar een cursus te volgen, dan betaal je ook daar €500 of meer voor een klein cursusje. Dus hoeveel te meer geldt het ook van een leraar die ook zijn kosten heeft en heel veel tijd stopt in het onderzoeken, het bestuderen en het uitleggen van het woord van God. Je wil niet weten op hoeveel kerken en plekken ik ben geweest waar je een hele dag lang werk in stopt qua voorbereiding, reistijd en het daadwerkelijk geven van een preek of een studie en weggaat met een doos merci of een chocoladereep. Soms gebeurt dat omdat de gemeente echt niet anders kan. En dat mag ook, dat is ook niet erg. Maar als je wel heel veel geld hebt om andere dingen te betalen, dan kan je zeker ook een leraar zijn loon geven om te kunnen voorzien in zijn levensonderhoud. Er is letterlijk 1 tekst waarin Paulus zegt dat hij ook tenten maakt om voor zichzelf te voorzien. En het lijkt wel alsof dat het hele lichaam van Christus wereldwijd, en met name in Nederland, soms die tekst pakt en zegt van ja, als een leraar is, dan moet hij ook maar voor een deel voorzien in zijn eigen voedsel. Maar zo werkt het niet in het woord van God. Nou, nog 3 belangrijke opmerkingen om mee af te sluiten. In Hebreeën 5 vers 13 kunnen we lezen dat we allemaal leraars zouden kunnen zijn door de tijd heen. Maar als we in Jacobus 3 vers 1 lezen, dan staat er dat we het niet allemaal moeten willen zijn. Want zoals er ook een dubbele eer is voor iemand die onderwijst, is er ook een ernstiger of een dubbel oordeel. Dus wees snel in het luisteren naar een leraar, maar ook wees traag in het spreken. U moet niet allemaal leraars willen zijn. En als allerlaatste schrijft Paulus aan zijn discipelen in Korinthe, want hoewel u vele leraren hebt, hebt u toch niet velen die uw geestelijke vader zijn. Want ik heb u in Christus Jezus door het evangelie bevrucht. Met andere woorden, er zijn een heleboel leraars te vinden in deze wereld, maar het is vooral ook belangrijk dat je een vader hebt of een moeder in het geloof. Verzamel niet alleen leraars voor jezelf om kennis op te doen, maar verzamel vooral ook geestelijke vaders en moeders om je heen die in je zaaien, die in je investeren, die je coachen en mentoren en die jou verder helpen. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.